Goedemiddag, dit is het nabijwesten van zaterdag 8 april 2023 in het programma Redactietijd op Radio Centraal 106.7 FM. Het is gevaarlijk om op of rond 1 april iets te publiceren waarvan niet duidelijk is of het waar is of een grap. Het is dus niet raadzaam dat in die periode te doen en al zeker niet op de sociale media. Want je weet tegenwoordig niet meer wanneer dat precies zichtbaar wordt. Daar kunnen gemakkelijk 4 dagen tot een week overheen gaan en wanneer dat bericht dan ook nog eens controversieel is, zijn de gevolgen niet te overzien. Zelfs als het waar is en het op tijd verschijnt, zou men ten onrechte kunnen denken dat het een aprilvis is. En omgekeerd, als het een grap is, zou men het als echt kunnen aanzien, zeker als het wat later zichtbaar wordt. Al zou het in het geval van Jong Groen beter geweest zijn als het inderdaad een aprilvis was geweest. Jong Groen gooide een steen in de kikkerpoel. Die had het omgekeerde effect van wat men beoogde en die keerde dan ook als een boemerang terug naar de afzender. Jong Groen vindt, terecht overigens, dat de huidige generatie politici de bevolking niet kan overtuigen. Bekommerd als ze zijn voor het verlies van de moederpartij in de peilingen, Groen is ondertussen zowat de kleinste partij geworden, denken ze daar een oplossing voor te hebben gevonden. De te oude witte mensen binnen de partij moeten vervangen worden door jongere en diversere vernieuwers. Want die witte mensen, om in het jargon te blijven, zijn vaak ook te oud en ze maken foute inschattingen. Kiezen voor vernieuwing is kiezen voor verjonging en diversiteit. En er is een oververtegenwoordiging van oud en wit en een ondervertegenwoordiging van jong en divers. Dat is nogal wat. Het leverde dan ook een storm van kritiek op. Er is geen enkele garantie dat kiezen voor jong en divers de noodzakelijke vernieuwing zal opleveren. Ook bij jong en divers komt verstarring veelvuldig voor. En zorgvuldig was de formulering ook al niet. Jong Groen vindt namelijk dat de partij een betere weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. Aangezien onze maatschappij vergrijst, zouden er, als je die redenering aanhoudt, juist meer ouderen aan de knoppen moeten zitten. En dan ook echt ouderen, 65-plussers bijvoorbeeld. Immers, sinds 2000 nam het aandeel van de bevolking van 65 jaar of ouder toe. Van 17% in 2000 over 18% in 2010 naar 21% in 2022. En dat aandeel zal de volgende jaren alleen maar toenemen. Het aandeel jonger dan 18 jaar daalde van 21% in 2000 naar 19% in 2022. In feite maakt Jong Groen zich schuldig aan ageïsme. En dat is een vorm van discriminatie naar witte ouderen, die omwille van hun leeftijd en kleur in verhouding minder aan bod zouden mogen komen. Toch hebben ze niet helemaal ongelijk. Ouderen zullen wellicht inderdaad gemakkelijker voor een status quo gaan of meer proberen hun eigen positie te beschermen en of te verbeteren. Omdat jongeren nog een langer perspectief hebben dan ouderen en ze dus nog langer zullen gebukt gaan of genieten van de beslissingen die genomen worden, hebben die beslissingen voor de jongeren dus meer gevolgen. Daarom mag die verhouding best wat meer overhellen naar de jongeren. Alleen is de manier waarop Jong Groen het stelde niet alleen laakbaar, ze getuigt van weinig zicht op de mechanismes van uitsluiting en ze is in elk geval discriminatoire. En dat gaat in tegen de regels die men zelf ook predikt. Na de golf van kritiek werd de ongenuanceerde tweet verwijderd. In verband met de commotie rond die tweet van Jong Groen kwam de vraag op hoe de politiek tot betere beslissingen kan komen, meer ten voordele van de burger en minder van de eigen zak. Ik hoor graag pleiten voor directe democratie, wat men daar ook mag onder verstaan, maar zelfs een parlementaire democratie is met de huidige particratie onmogelijk. Die laatste bepaalt immers het beleid. Het parlement knikt alleen maar. Het gaat er dus om hoe je ervoor zorgt dat verkozen politici beslissingen nemen in het belang van de maatschappij en niet van een beperkt groepje dat dankzij geld en de daaruit voortvloeiende macht alles naar zijn hand weet te zetten. Dan lijkt mij de particratie het eerste wat moet verdwijnen. en dan de politieke dynastieën. Tegelijkertijd moet ervoor gezorgd worden dat meer diverse mensen, en dat in alle opzichten, kleur, leeftijd, geslacht, noem maar op, de mogelijkheid krijgen om hun zeg te doen en beslissingen mee uit te werken. Wat de verstarring in de hand werkt, is juist dat het altijd hetzelfde clubje is, vissend in steeds weer dezelfde vijver die de wetten maakt en dus bepaalt hoe het verder moet. Er zullen best wel meer mogelijkheden zijn om daaraan tegemoet te komen dan bijvoorbeeld alleen maar oude witte mannen weren. En ook dan zullen er nog wel gebreken overblijven. Maar je moet natuurlijk wel ergens beginnen. En voor degenen die denken dat politieke dynastieën niet bestaan of ze niet kennen, verwijs ik graag naar Wikipedia. Voor de christendemocratische familie vermeldt Wikipedia 42 namen. Voor de liberale familie 45, voor de socialisten 16, voor Vlaams Belang 17 en voor N-VA voorlopig nog maar 4. Aan Franstalige kant 11 voor CDH, 6 voor FDF, 20 voor de MR en 25 voor de PS. Meest in het oog springend zijn de families de Bethune, de families de Klerk met CK van CVP en de Klerk met CQ van Open VLD. De Krem, de Hane, Van Rompuy, IJskes, Bertrand, Ancio, De Croo, De Gucht, de Kerkhoven, de Dentregem, Schilds, Van der Poorten, de Tjeige, Tobak, Klaas, Van den Bossen, Dille, Verrijken, Valkeniers, Neel, Spinnewijn aan Nederlandstalige kant. Aan Franstalige kant zijn dat, en we beperken ons onder meer de familie d'Aspremont, Noton, Armel, Watelet, Spaak, Cornet, Ducarme, Janson, Michel, Simonet, Daarden, Collignon, De Hoes, Matteau, Appart, Moureau, Onkelings, Van Kouwenbergen. Opgelet, sarcasme, het zijn zonder twijfel stuk voor stuk talentvolle mensen die het beste voor hadden of hebben met België, maar een deel ervan zeker in de eerste plaats voor zichzelf. In Nederland werd er vanaf 1 april ook statiegeld op blikjes ingevoerd. Op grote en kleine plastic flessen bestond dat al. Men hoopt op termijn 90% te recycleren en daardoor het zwerfafval op straat en in de natuur sterk te verminderen. Enkele weken geleden werd al aangekondigd dat in België een systeem van statiegeld zal ingevoerd worden in 2025. Toen werd gesproken over twee mogelijke systemen. Lege blikjes en plastic flessen terug naar de winkel brengen, een systeem dat elders al zijn deugdelijkheid heeft bewezen, of een veel moeilijker scansysteem dat momenteel uitgetest wordt. Onze politici, nooit te beroerd om iets gemakkelijk toch moeilijker te maken, hebben, allicht onder druk van de verpakkingsindustrie, nog een derde systeem uitgedacht. Kortweg de smartphonecode. Daarbij wordt bij aankoop een link gemaakt tussen het aangekochte blikje of flesje en de koper. Dat kan via een smartphonecode of een soort klantenkaart. Daarna kan de consument het blikje gewoon kwijt in zijn blauwe zak of in de blauwe vuilniszak op straat. Pas in het afvalverwerkingsbedrijf, waar de inhoud van de zakken verder gescheiden wordt, wordt het gescand. Het statiegeld van elk herkend blikje of flesje wordt dan teruggestort op de rekening van de koper. Klinkt eenvoudig, maar heeft waarschijnlijk een erg grote foutenmarge ten koste van de klant. Het systeem wordt ook nog nergens gebruikt, al wordt het wel onderzocht. Om greenwashing is al heel wat te doen geweest. Europa wil dat bestrijden, lezen we in de Standaard. Binnenkort mag je alleen nog claimen dat je product groen of ecologisch is als die bewering onderzocht en wetenschappelijk onderbouwd is. Gedaan dus met t-shirts gemaakt van gerecycleerde petflessen als dat shirt er slechts 1% van bevat. Of klimaatneutrale kaas, die bestaat gewoon niet. En ik weet niet of je zich een voorstelling kan maken van wat bijvriendelijk appelsap wel mag zijn. En wat die omschrijvingen zeggen over de natuurlijkheid van het product. Door de nieuwe richtlijn, die wel nog moet goedgekeurd worden door het parlement en de lidstaten, krijgen consumentenorganisaties het recht om claims, waarvan ze vermoeden dat die vals zijn, aan te klagen. Wat in verschillende landen al gebeurd is. Maar zonder duidelijke regels moeten rechters nu terugvallen op traditionele wetgeving over misleidende reclame en handelspraktijken. Voor de goedkeuring van de richtlijn wordt geen grote tegenstand verwacht. En dan was daar het spectaculaire ongeval met profvoetballer Sofyan Kligin, 25 jaar oud. En aangezien sport niet mijn interesse heeft, weet ik niet of ik dat goed uitspreek. Maar waarbij dus de auto letterlijk ettelijke meters door de lucht vloog, zich door de muur van een sporthal boorde en midden in de hal tot stilstand kwam, goed voor de schroothoop. Buiten de chauffeur vielen er gelukkig geen slachtoffers. De man is tegen hoge snelheid op de rotonde uit de bocht gegaan met het gekende gevolg. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. Werd de bestuurder onwel of was hij onder invloed? Wel jammert zijn vader dat iedereen al een oordeel klaar heeft, maar dat Sofyan een aardige, rustige jongen is die geen drugs gebruikt en nauwelijks alcohol en dat hij al zeker geen Formule 1 racer is. Dat horen we ook elke keer weer. Soms blijken ouders toch niet zo goed op de hoogte van wat hun al of niet volwassen kinderen zoal uitspoken. En het is ook niet de eerste keer dat profsporters met dure wagens en hoge snelheden ongevallen veroorzaken. Vandaar dat het Verkeersinstituut FIAS vraagt om geen dure, snelle wagens aan jonge voetballers te geven. Erotiek, seks, naakt. Het geeft steeds weer en steeds meer fricties. We hadden het vorige week over hooligans die groepen uit de eigen community gaan bestrijden, omdat ze niet passen in het beeld van de normale hooligans die zij zelf beweren te zijn. Daarbij wordt ook geprobeerd het spreken voor kinderen of pubers over alles wat betrekking heeft op gender, seks, erotiek te beletten onder het mom van kinderen kind te laten zijn. Dat daardoor noodzakelijke kennis over iets waar men sowieso mee in aanraking zal komen niet meer doorsijpelt, is kwalijk. Maar daar ga ik nu niet verder over uitweiden. Soms neemt het evenwel absurde vormen aan. Zo moest onlangs een schooldirecteur in de Verenigde Staten ontslag nemen na een les over de David van Michelangelo en het tonen van het beeld tijdens een kunstles. Een ouder had geklaagd dat de studenten werden blootgesteld aan pornografie. Twee andere ouders reageerden teleurgesteld omdat ze niet op de hoogte waren gebracht dat dergelijke naaktbeelden aan hun kinderen getoond zouden worden. Er zijn andere en behoorlijk puriteinse afspraken over naaktheid in de Verenigde Staten. Ouders hebben het recht om te weten wanneer hun kind een controversieel onderwerp en foto wordt bijgebracht. Het klinkt in onze oren waanzinnig. We gaan niet het volledige standbeeld van David aan kleuters laten zien. We gaan hem niet aan tweede klassers laten zien. Het tonen van het hele beeld van David is op een bepaalde leeftijd gepast. We gaan nu uitzoeken wanneer dat is, aldus de voorzitter. Verwonderd hoeven we daarover evenwel niet te zijn. Ook Facebook censureert vaak erotische of naaktbeelden van kunstwerken. Er bestaat in België een regeling die rijken de mogelijkheid geeft om zo goed als geen erfbelastingen op vastgoed te betalen. En het Grondwettelijk Hof ziet daar zelfs geen graten in. Op te merken valt dat erfbelasting een regionale bevoegdheid is en dat de tarieven en de uitzonderingen in elk gewest dus kunnen verschillen. Zonder te veel in detail te treden, lichten we de gemelde mogelijkheid toe. Normaal betaal je in rechte lijn 3% erfbelasting op de eerste schijf van 50.000 euro. Dat tarief stijgt tot 27% voor bedragen boven de 250.000 euro. Voor erfgenamen niet in rechte lijn, ook broers en zussen dus, loopt dat op tot 55% vanaf 75.000 euro. Nu bestaat er in Vlaanderen een speciale regeling om de overdracht van familiebedrijven aan nabestaanden vlot en economisch haalbaar te laten verlopen. Voor zo'n bedrijf betalen de erven slechts 3% belasting. Dat zou volgens fiscalisten verdedigbaar zijn wegens de jobs die aan dit soort ondernemingen verbonden zouden zijn. Het probleem is dat vermogende Vlamingen die regeling gebruiken voor privaat vastgoed. Een probleem dat al veel langer bekend is. Het vastgoed wordt ondergebracht in een zogenaamde patrimoniumvennootschap en dan zogezegd actief beheerd, zodat het vastgoed als familiebedrijf aan de kinderen kan nagelaten worden. Desgevraagd zegt het grondwettelijk hof dat daar niks mis mee is, omdat volgens het hof puur juridisch die regeling geen schending van het gelijkheidsbeginsel is. Dat het een oneigenlijk gebruik is van een regel die daarvoor niet gemaakt is, met het doel belastingen te ontduiken, maakt voor het hof dus blijkbaar niets uit. Of met andere woorden, fraudeer er maar op los. Zolang het gelijkheidsbeginsel niet geschonden wordt, is er niets aan de hand. Matthias Diependalen van de N-VA wordt verweten dat hij daartegen nog niets heeft ondernomen, maar de liberaal Maurits van der Rijden gaat nog verder. Hij wil een afschaffing van de erfbelasting, daarin bijgetreden door Jeroen Bergers, nationaal voorzitter van Jong N-VA, onder het motto: eens rijk, altijd rijk. En voilà, de onderste steen zal bovenkomen. Of laten we dat tenminste hopen. In de zaak van de onwettige pensioenbonussen, ze mogen, als we de jongste berichten mogen geloven, echt wel onwettig genoemd worden, is er vastgesteld dat er van alles gebeurd is om die bonussen weg te moffelen. Het heeft allemaal een lange voorgeschiedenis, maar het komt voornamelijk neer op een goochelen met begrippen en vage omschrijvingen, vergaderingen waarvan geen verslagen zijn terug te vinden, budgetten verbergen in de begroting. De Kamer van Volksvertegenwoordigers voerde in 1971 voor het eerst een rente in voor de oud-voorzitters. De Senaat had dat al in het leven geroepen voor geleverde diensten aan de instelling. So far, so good. In 1978 werd het pensioenplafond ingesteld dat nu na indexering iets meer dan €7.800 bedraagt. De Kamer van Volksvertegenwoordigers paste haar reglement in 1981 aan. In de Senaat werd die rente echter vergoeding voor representatiekosten voor de oud-voorzitters genoemd, bedoeld om dat plafond te omzeilen. Dat stak dan weer de ogen uit van de Kamer en men probeerde de zaken gelijk te trekken. Dat gebeurde pas in 1998, maar dan wel allemaal minder wettelijk. Door een vage opdracht waarbij gevraagd werd de nodige maatregelen te treffen om elke financiële discriminatie tussen leden van Senaat en Kamer te vermijden, werden pensioenbonussen en extra's voor hoge ambtenaren na hun pensioen op poten gezet, zonder terug te koppelen naar het bureau van quaestoren die de opdracht hadden gegeven. Het is allemaal nogal ingewikkeld, maar het is duidelijk dat er van alles aan werd gedaan om de zaken te verhullen. In 2003 wou men zelfs de uitredingsvergoedingen nog verdubbelen. Een kort stukje uit een bericht van het persagentschap Belga hierover zegt duidelijk hoe opzettelijk de camouflages wel waren. Citaat: de berekening en de uitbetaling van de bonussen waren vanaf 1 januari 2004 in handen van twee hoge ambtenaren, Frans van Melkebeke en Jacques Janssens. Geen enkele autorisatie werd gevraagd, niet aan het college van quaestoren, niet aan het bureau. In de begroting is het zoeken naar een spoor van het geld. Eén lijntje zonder veel uitleg over de oud-voorzitters en de oud-ambtenaren zaten helemaal weggemoffeld in het geld bestempeld voor de lonen. Toch vindt Siegfried Bracke nog altijd dat hij recht heeft op de ten onrechte uitbetaalde bonussen. In het zog hiervan kan de volgende uitspraak van Alexander De Croo na het begrotingsakkoord misschien als een klein lichtpuntje gezien worden. Dat politici zelf beslissen over hun loon en pensioen is niet gezond. Als dat de rechte aanvoer ook doorsijpelt naar de rest van de beleidsbepalende politici, dan kan er misschien eindelijk paal en perk gesteld worden aan dit wilde graaien in de staatsfinanciën. Maar ook elders mag wel wat meer op de centen gelet worden. Met de coronatesten boekten de universitaire ziekenhuizen miljoenenwinsten die ze naar eigen goeddunken gebruikten. Weliswaar soms voor onderzoek, maar ook voor doctoraatstudenten. En daar was dat geld al helemaal niet voor bedoeld. Dat de reizigers bij de lijn ondertussen massaal de vlucht nemen, daar komen we later nog op terug. De fantastische dienstverlening van de maatschappij zal daar zeker voor iets tussen zitten. Daar laten we bij voor deze week.